Wilt u even plaats? Wilt u even allemaal gaan zitten? Want we gaan beginnen, dames en heren. Goedenavond, dames en heren, bij dit vragenuur. Dit is de eerste vragenuur in het nieuwe jaar. Ik wens jullie allen de beste wensen. Gelukkig nieuwjaar. Dank. Ik open deze vergadering. Mag ik aannemen dat u de agenda kunt vaststellen? Ik heb geen mededelingen, dus we kunnen verder gaan met de ingediende vragen. We beginnen bij de vragen van D66 aan burgemeester Van den Top over demonstratierecht. Burgemeester, aan u het woord.
Ik ga er mij vanuit dat iedereen de vragen dan weet, ook mensen die wellicht meekijken. Het ging over de beëindiging van een eenmansactie voor het station. Een eenmansactie die niet als zodanig onder de wet openbare manifestaties als een demonstratie geldt. En dus ook buiten mijn gezicht door de politie wordt behandeld. Het eerste wat ik over zoiets wil zeggen is natuurlijk dat het recht op demonstreren en vrijheid van meningsuiting wat mij betreft volkomen onomstreden en boven water is. Dat is de allereerste uitgangspunt. En dat wordt ook zoveel mogelijk gefaciliteerd door ons. Dus als er een demonstratie is, dan maken we contact en dan zorgen we dat het ook ordelijk verloopt. En vaak wordt die van tevoren aangemeld en dan kunnen we ook maatregelen treffen om te voorkomen dat die de openbare orde verstoort. Hè. Dat gaat om de openbare orde in de zin van de veiligheid, maar ook de verkeersdoorstroming of de publieke gezondheid. Nou, dat is allemaal niet aan de orde hier. Dit ging dus om een eenmansactie. En dan heeft de politie daarin het recht op eigen discretie volgens de APV te handelen, zonder dat ze mij daarin consulteren. En dat is dus ook gebeurd. Daar heeft de politie die mevrouw gevraagd om daar te vertrekken en heeft ook haar spullen in beslag genomen en haar ook in instantie een proces-verbaal voor opgemaakt. Daar heb ik over vernomen vervolgens. En vervolgens heb ik daar het gesprek over gevoerd met de politie om te horen wat daar gebeurd was. En op grond van dat gesprek hebben we in elk geval besloten om het proces verbaal niet tot een bekeuring te laten leiden. Dus dat is wel in elk geval door de politie ook op grond van het gesprek gedaan. En we hebben afgesproken dat wij de komende tijd eens even zullen kijken hoe we met zulke situaties om moeten gaan. Ze vallen natuurlijk formeel in dat stuk waar ik niet mee te maken heb, maar ik vind er natuurlijk toch eigenlijk wel iets van. Hoe ga je nou om met een eenpersoonsactie en wat betekent dan eigenlijk aanstoot of verstoring? Nou, daar gaan we dus met de politie over in gesprek hoe in toekomstige situatie toch een beetje op het grensvlak zitten, zal ik maar zeggen, hoe we daar dan mee om kunnen gaan. Ik denk dat dat even voor nu de beantwoording is zoals ik hem kan doen.
Meneer Van Grieken, heeft u nog een aanvullende vraag naar aanleiding van het antwoord?
Nee, voorzitter. Volgens mij stelde hij, toen ik de vraag stelde, was het nog niet duidelijk. Daarna vernam ik ook uit de media wat het vervolg was geweest. Maar op het moment dat ik de vraag stelde, was nog volstrekt onduidelijk wat er nu aan de hand was. Maar dit is helder.
Iemand anders nog een verhelderende vraag over dit onderwerp? Nee? Dan gaan we naar de volgende vraag, ook van D66.
Voorzitter. Ja, sorry, ik was een beetje te langzaam met om mijn computer heen komen zonder mijn koffie om te gooien. naar aanleiding van Amnesty International, naar aanleiding van het moment van demonstreren. De gemeente Hilversum had het vrij ruiterlijk bekend om goed beleid rondom demonstraties. Is de burgemeester bekend met het manifest demonstreren een recht voor iedereen, waar gemeenten zich bij aan kunnen sluiten op het moment dat ze zeggen wij willen dat recht ook beschermen. Er zijn verschillende gemeenten die dat geaccepteerd hebben. Wellicht kan u dat helpen in het gesprek met partijen.
En wellicht bent u bereid om te onderzoeken. Het antwoord is heel kort en duidelijk. Ik zal daar kennis van nemen. En ik zal op dat moment, als ik het gezien heb, zien of dat aan de orde is. Maar dank voor de tip.
Ik zal het u toesturen.
Ja, dank.
Dan gaan we naar de volgende vraag van D66 aan wethouder Heller over het verlagen van de maximumsnelheid deel Vreelandse weg. Meneer Roderick, wilt u de vraag nog even toelichten of kan de wethouder overgaan tot de beantwoording? Wethouder Heller, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Het gaat over mogelijke snelheidsverlaging op de Vreelandse weg, de N201. Simpel gezegd nu 80 kilometer, wellicht 60 kilometer is de vraagstelling. Voorzitter, wij hebben in het coalitieakkoord staan dat wij met de provincie in gesprek gaan over het verlagen van de verkeersintensiteit op de N201 voor de Diepenhaalse Laan. Daar kan deze maatregel aan bijdragen, dus in die zin kan uw vraag positief worden beantwoord. En ja, we kunnen ervan uitgaan dat dat ook helpt bij reductie van geluidsoverlast waar u specifiek over schrijft. En dus ja, wij zullen dit met de provincie opnemen. Volgens mij hebben we het bij de begrotingsbehandeling hier ook al heel eventjes over gehad. We hebben reguliere contacten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, met de provincie. En daarin zullen wij deze mogelijkheid zeker bespreken of op tafel leggen.
Meneer Van Griek, heeft u nog een aanvullende vraag?
Nou, het verminderen van het verkeer, dat is helder. Maar het is natuurlijk een ander idee wat zou kunnen werken. Om die snelheid te verlagen. Dat is denk ik een makkelijkere maatregel dan minder verkeer, in ieder geval op dat stuk. Ook omdat het dus verderop op de Vreelandse weg al het geval is, dus daar valt best wat voor te zeggen.
Voorzitter, volgens mij zijn we het volledig eens. Wat ik heb geprobeerd duidelijk te maken is dat het verlagen van de snelheid ook een maatregel kan zijn om die intensiteit omlaag te brengen.
Iemand anders nog? Nee? Dan kunnen we verder gaan naar de volgende vraag. De vragen van de SP aan wethouder Heller over het ophalen van kerstbomen. De heer Vonk, wilt u het toelichten? Nee? Aan u het woord, de wethouder Bart Heller.
Dank, voorzitter. Het gaat om de pilot waarbij verenigingen kerstbomen hebben opgehaald via verzamelplekken in plaats van dat de GHD ze op straat heeft, op de stoep zeg maar, heeft ingezameld. Ja, wij waren daarvan op de hoogte. Dat is in overleg tot stand gekomen. Is een uitvoersel van de besluitvorming die eerder ook op regionaal niveau heeft plaatsgevonden. En de bezuinigingen die daarbij ook zijn opgelegd op de GHD. Dus we wisten dat dit zou gebeuren. En we hebben er mede vanuit de diverse gemeenten op aangedrongen dat verenigingen gecompenseerd zouden worden met mogelijke activiteiten waarmee ze geld konden verdienen voor het wegvallen van de opbrengsten van de papierinzameling. Dus de communicatie naar de verenigingen toe, waar u in eerste instantie ook naar vraagt, die is actief geweest. Alle verenigingen die eerder inkomsten uit hadden en die wegvullen, die zijn actief benaderd door de GHD. Richting de inwoners heeft de GHD buitengewoon intensief gecommuniceerd via allerlei manieren. Dus daar is absoluut een hele grote inspanning geleverd. Tegelijkertijd moet ik daar ook bij zeggen, en ik zeg dat ook mede als inwoner van een van de pilotgebieden, er is niet proactief aan iedereen gecommuniceerd dat de wijze van inzameling zou eindigen. En ik ben eigenlijk van mening dat dat wel voor de hand had gelegen. Als je jaarlijks, jaar in jaar uit op een bepaalde manier inzamelt en je gaat dat anders doen, dan ligt het denk ik voor de hand om daar actief zelf over te communiceren. Dus dat is iets dat zullen we zeker meenemen in de evaluatie. Naast, want dat is uw laatste vraag, de resultaten, de effecten die we hebben gezien op straat, heeft het tot overlast geleid, tot rondslingerende bomen of niet, dat soort zaken. Ook dat zullen we in die evaluatie betrekken.
Meneer Vonk, heeft u nog een aanvullende vraag?
Ja, inderdaad. Die van die vereniging heb ik inderdaad nog nagegaan. Dat is inderdaad goed gecommuniceerd. Dus dat had weg kunnen blijven, die vraag. Maar als je dan inderdaad op de website kijkt van de GHD, dan is dat een labtekst met een ingewikkeldheid om erachter te komen wie, waar en hoe kerstbomen worden opgehaald. Ik zou het haast in mijn leerlingen willen aanbieden als begrijpend leestekst. En heel veel mensen die begrijpen die tekst niet. Bent u met mij eens dat het wat eenvoudiger en wat makkelijker ook moet?
Voorzitter, toen de heer Heller als inwoner van deze gemeente uit de inzamelkalender had opgemaakt dat hij tot een pilotgebied behoorde, moest deze inwoner op de website gaan uitzoeken wat dat betekende. En daar is hij best even mee bezig geweest. Dus ook deze nemen we absoluut mee in de evaluatie.
Oké, dan naar...
Voorzitter, als ik nog kort... aanvullend erop. Ik woon ook in een pilotwijk en ik onderschrijf volledig wat de heer Vonk zegt. Sterker nog, ik kan tegen de heer Vonk zeggen dat zelfs in huizen van Grieken hebben we met meerdere mensen hier naar zitten kijken op wat je nou moest doen. Zelfs een oud-leerling van de heer Vonk. Kortom, we hebben een iemand die echt alles heeft meegekregen in het onderwijs wat je maar mee kan krijgen. En we kwamen er echt niet goed uit. Ik heb zelfs op straat met buurtbewoners zitten praten. Joh, wat is nu precies de bedoeling? Uiteindelijk hebben we goed gegokt en is het goed gekomen.
Oké, dan komen we nu bij de vragen van Hart voor Hilversum aan wethouder Schepers over het MKB. Pardon. Ik heb een vraag overgeslagen. Van Hart voor Hilversum aan wethouder Helle over betaald parkeren Lijsterweg. Meneer Lantzee, wilt u de vraag toelichten of kan de wethouder overgaan tot de beantwoording? Wethouder.
Dank, het gaat inderdaad over de invoering van betaald parkeer in het gebied Lijsterweg en omgeving. We hebben dat gedaan, voorzitter, op dezelfde manier zoals we dat altijd doen. Dat betekent dat we het percentage waarover wordt gesproken in de brief die u aanhaalt, dat bepalen we op straatniveau, op straatdeelniveau en niet op wijkniveau. En op die manier kijken we eerst op basis van de uitslagen van de enquête in welke straten of straatdelen is er een meerderheid voor betaald parkeren. En kunnen we dat gezien de wensen van de betreffende inwoners zelf invoeren. En vervolgens maken we daar nog een slag overheen op basis van de vervolgvragen die ook in de enquête zijn gesteld om ook tot een logisch aaneengesloten gebied te komen. Want je wil niet hier een plukje wel, daar niet, daar wel, daar niet. Dus het moet ook een beetje logische eenheden zijn. Dus dat is de manier waarop we, net als altijd, ook hier tot uiteindelijk het gebied zijn gekomen. Het uitvoeren van de enquête is eigenlijk ook op dezelfde manier gedaan. Dat wil zeggen dat alle mensen per brief zijn benaderd. De enquête zelf was digitaal, maar in de brief is ook aangeboden nadrukkelijk dat er ook een papieren versie beschikbaar was. Dus dat men ook op via papier mee kon doen. Als ik kijk naar de casus van betrokkenen, dan ga ik er even vanuit dat we het over dezelfde brief hebben. De mevrouw met de exceptionele zorgbehoefte. Daar heb ik inmiddels ambtelijk overleg over gehad. En die gaan we aan de ene kant gaan we in het nieuwe parkeerbeleid wat we dit jaar gaan opstellen. Zullen we deze, ja, doelgroep is niet het goede woord, maar mensen met deze problematiek, zullen we daar structureel in voorzien door daar een parkeerproduct in technische zin voor op te nemen. Om het op die manier structureel op te lossen. En daarnaast heb ik met de ambtelijke adviseurs afgesproken dat met deze mevrouw even één op één specifiek contact wordt opgenomen om voor haar specifieke situatie een oplossing te bieden.
Meneer Lantzee, heeft u nog een aanvullende vraag?
De enige aanvullende vraag die ik heb, ik ben blij dat de wethouder in ieder geval aangeeft om in ieder geval voor eigenlijk de zorg voor deze mevrouw inderdaad, want dat was ook de vraag die wij hadden, ligt het nou aan het vergunningparkeer of ligt het nou aan de zorg die ze heeft en dus dat haar thuiszorg dat dat te duur gaat worden. Wat alleen niet de vraag is, en dat hebben mij wel eventjes een stukje gedaan, is een stuk van het in de brief staan van 23.12, de minimale respons van 40% is niet behaald. Die wil ik dan toch even nog snappen. Dat staat namelijk in het antwoord van het college.
Voorzitter, die heb ik niet paraat. Ik weet dat in de brief van de betrokken inwoonster citaten worden aangehaald. Waarin ook sprake is duidelijk van straat- en straatniveau. En niet het minimumpercentage op wijkniveau. Het antwoord van het college heb ik op dit moment niet voor me waar u nu uit citeert. Maar als u wil, zal ik daar nader naar kijken en zo nodig op terugkomen.
Graag, want dat zorgt voor de verwarring. We hebben natuurlijk spelregels en als we daar als gemeente onszelf niet aan houden, gaat dat in ieder geval ruis opleveren.
Voorzitter, ik zal daar naar kijken. Het gaat dan om de brief die wij zelf hebben gestuurd, begrijp ik. Dank.
Dan komen we bij de volgende vragen van Hart voor Hilversum aan wethouder Schepers over het MKB. Meneer Groeneveld, wilt u de vraag toelichten of kan de wethouder overgaan tot de beantwoording? Wethouder, aan u het woord.
Voorzitter, dank. De vraag is eigenlijk een vervolgvraag op de artikel 41 vraag. Hè, hoe gaat het nu met het MKB? We houden nog steeds nauwlettend vinger aan de pols. We hebben, ik zou willen zeggen, zowel op ambtelijk niveau als op bestuurlijk niveau wekelijks overleg met individuele ondernemers. Maar ook met de ondernemersverenigingen. De ondernemersverenigingen door heel Hilversum heen. Dus Zuidwest, Ovaal, op het Mediapark, overal. En wat we zien is dat november en december zijn natuurlijk voor de detailhandel de maanden geweest waar het moet gebeuren. En daar hebben ze ook absoluut goede maanden gedraaid. We hebben bij de artikel 41 vragen destijds aangegeven dat we een nieuwe shop lokaal campagne zouden doen. Dat hebben we ook gedaan. Die is heel positief gewaardeerd. Dus het doet mij deugd te kunnen zeggen dat er veel lokaal is geshopt. Dus ja, de detailhandel slaat zich er buitengewoon manmoedig doorheen. Ook als het gaat om de overige MKB-bedrijven krijgen we eigenlijk geen andere signalen dan pak een beetje een maand of twee geleden. We zien wel dat het lastig is. Iedereen heeft te maken met hogere energielasten, soms ook met hogere herfinancieringslasten. Maar iedereen is redelijk in staat, de meeste bedrijven zijn redelijk in staat om het hoofd boven water te houden. En er zijn natuurlijk ook best wel wat faciliteiten. We hebben aangegeven, we gaan de OZB voor niet-woningen marginaal verhogen. Als er voor de Tonk of de NOW terugbetalingsproblemen zijn, dan kunnen er betalingsregelingen getroffen worden. Gelukkig doet de Belastingdienst het inmiddels ook op rijksniveau. En waar ik ook blij mee ben, is dat er eindelijk uitsluitsel is over de TEC, de tegemoetkoming energiekosten voor het energie-intensieve MKB. Die betalingen gaan vanaf april, die regeling is geëffectueerd, die betalingen gaan vanaf april plaatsvinden. En nog steeds geldt, mochten er bedrijven zijn die voor die tijd in de problemen komen, dan zijn er nog steeds de betalingsregelingen die we al hadden, die we nog steeds kunnen treffen. Dus we houden vinger aan de pols, het ziet er absoluut niet verkeerd uit. Ik heb natuurlijk ook gekeken naar de cijfers die u nu vraag beschrijft. Ik denk in algemene zin, om even een algemeen beeld te schetsen, dat Hilversum iets minder getroffen wordt door de energiecrisis, omdat wij toch wel primair een diensteneconomie hebben. We hebben natuurlijk veel bedrijven in de media, relatief veel bedrijven in de zorg en wat minder energie-intensieve bedrijvigheid in het MKB. En daardoor denk ik dat waar er tijdens corona een enorme impact was, dat nu bij de energiecrisis die impact iets beperkter is. Maar we blijven het nauwlettend volgen en als we bij moeten schakelen, dan doen we dat. En als dat op grotere schaal moet gebeuren, dan komen we uiteraard bij u terug.
Meneer Groeneveld, heeft u nog een aanvullende vraag?
Ja, nou, dat is positief om te horen. In de artikel 41 vragen, of de beantwoording daarvan, had u het ook over de vroeg signaleringsaanpakken met bewoners. En daar heeft u die aantal cijfers bij gezet. Ziet u dat die cijfers nou echt stijgen of blijft dat gelijk?
Nee, het beeld is vooralsnog dat het vrij stabiel is. Soms stijgt het een beetje, maar dat zijn geen hele structurele stijgingen. Dus we hebben nog niet het beeld dat dat enorm aan het toenemen is. En dat is op zich goed nieuws. We blijven dat scherp in de gaten houden, want het kan soms zijn dat er een na-el-effect is. Hè, dat mensen het een tijd lang uitzingen tot het water ze echt tot hier staat en dat dan de klap komt. Maar vooralsnog zien we geen alarmerende cijfers waar we op moeten acteren.
Dan komen we bij de volgende vragen van GroenLinks. Aan wethouder Schepers over handhaving fietsparkeren. Meneer Van Waarden, wilt u een toelichting geven? Wethouder, aan u het woord.
Voorzitter, het fietsen rondom het station en in het centrum. Het klopt dat er een marginaal verschil in handhaving zit tussen het centrum zelf en het station. Ik zal het kort toelichten. We hebben te maken met de zogenaamde wrak- en veesfietsen en we hebben te maken met acuut fout geparkeerde fietsen. De eerste categorie wordt gestickerd en die wordt, als de sticker er na 28 dagen nog op zit, weggehaald. Dan staan de fietsen drie maanden in depot en dan zijn ze uit het systeem, zal ik maar zeggen. Daarnaast heb je de acuut fout geparkeerde fietsen en daarvoor geldt dat je een zogenaamde aanzeggingstermijn hebt. En in het centrum is die termijn een kwartier, want de meeste mensen stallen hun fiets daar ook maar heel erg kort. Dus als je dat langer doet, dan heeft handhaven weinig zin. Het heeft er ook mee te maken dat in het centrum, toen we daar begonnen met het handhaven op het fietsparkeren, de situaties daar echt buitengewoon gevaarlijk waren. De overgang tussen de Groest en de Kerkstraat bijvoorbeeld, die stond op een gegeven moment zo volgepakt met fietsen dat er geen nood- en hulpdiensten meer voorbij konden. Dus je hebt een soort van aanzuigende werking en daarom is dat kwartier ook belangrijk. En je hebt ook gemerkt, in het centrum ziet het er een stuk netter uit. Vooralsnog hebben we ook bij het station een langere termijn gehanteerd van 4 uur. Dat heeft te maken met beide zaken. A, mensen parkeren hun fiets daar vaak langer en moeten dus ook langer de tijd krijgen om te corrigeren. En de situaties liepen nog niet dusdanig uit de hand dat het gevaarlijk werd. We zien wel in algemene zin dat het bij het station, we hebben ik denk een driekwart jaar geleden weer even een campagnetje gedaan van joh, zet je fiets nou in het rek, hou het netjes, kaartjes erbij, daar kun je hem neerzetten. En dat is toch wel hardnekkig. We gaan een nieuwe communicatiecampagne opzetten. Hè, en dat blijft daar de komende 4-5 jaar. De stip op de horizon is een fantastische fietsenstalling van 5000 fietsen onder het station. Maar tot die tijd blijven het schuivende panelen. We gaan er een nieuwe campagne tegen aangooien om mensen erop te wijzen van daar kun je je fiets stallen. Maar we gaan daar ook wel wat scherper in de handhaving worden. Langs de lijn, langs het spoor. Daar zijn een heleboel rekken waar een heleboel plek is. En ja, laat ik het dan toch maar even plat zeggen. Mensen zijn soms ook gewoon te beroerd om 30 seconden extra te lopen. En die willen gewoon een fiets tegen de gevel van het station zetten. En daar zijn we op een gegeven moment na 3 campagnes wel een keer klaar mee. Dus we gaan het nog 1 keer vriendelijk vragen. En als het dan niet werkt, dan gaan we gewoon een heleboel fietsen weggehaald worden. En dan gaat die termijn, gaat dus ook in lijn worden gebracht met de termijn in het centrum. En als hij dan na 1 kwartier niet weg is, dan kun je hem ophalen voor een tientje of 15 euro.
Meneer Van Waarden, heeft u een aanvullende vraag?
Er is geen spaak tussen te krijgen, zou ik bijna zeggen. Inderdaad, dat langs de lijn, ik ken dat zelf ook, dat zullen wij alle kennen. Je wilt die trein halen en dan er ligt natuurlijk ook een stuk verantwoordelijkheid bij de fietser zelf. En dat zijn wij en ook de familie van Grieken. Familie Vonk, et cetera. Ja. En de heer Heller ook. Hè? Die, maar ik denk inderdaad, er is geen acuut gevaar. En het zal de komende jaren, zoals het bij verbouwingen gaat, ook een beetje puzzelen zijn. Maar communicatie is het sleutelwoord. En die stip aan de horizon, daar verheugen wij ons enorm op. Dank u wel.
Mevrouw Verweij, aan u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil dan toch nog maar even een spaak in het wiel steken bij de wethouder. Want de wethouder heeft het over fietsparkeerplekken naast het spoor. Wethouder, ik weet niet of u daar 's avonds veel komt. Daar zitten daklozen, fietsen worden daar gesloopt. Het is een bijzonder duister hoekje waar ik als vrouw alleen niet eens alleen langs durf. En dan ben ik toch een redelijk pittige tante. Ik zou dan willen dat u ook echt werk maakt dat mijn fiets daar veilig staat. En dat ik daar als persoon of als jongere of wie dan ook veilig langskom. Want het is echt niet pluis daar.
Voorzitter, dat het niet pluis is, dat deel ik niet helemaal. Er zijn wel incidenten geweest, maar het is daar niet structureel niet pluis. Het is ook niet een enorme achterafhoek. We hebben onder andere op signalen die we van u gekregen hebben goed gekeken hoe we met de verlichting kunnen omgaan. Dus we hebben de verlichtingssituatie daar al verbeterd. We hebben de lampen schoongemaakt en in een aantal gevallen vervangen. Om in ieder geval de sociale veiligheid te vergroten. Maar er worden daar niet op structurele basis fietsen gesloopt. En de plekken zijn daar ook wel degelijk overdag. Ik kom er ook regelmatig 's avonds zelf langs. Het is niet een enorm onveilige plek. Maar ook overdag kun je je fiets daar uitstekend stallen. En ook overdag is het daar altijd leeg. Dus het is misschien niet de meest gelikte, optimale oplossing die er is. Maar het is wel degelijk een plek waar een heleboel ruimte is. We zullen altijd blijven kijken, ook in de tussentijd, hoe we dat daar kunnen verbeteren. Maar dat zijn voorlopig wel de roeien waarmee we moeten riemen waarmee we moeten roeien.
Mevrouw Verweij.
Ja, voorzitter, dank. Ik ben het dus volledig met u oneens. Er wordt daar gebruikt. Er zitten mensen tussen de fietsen, er zitten daklozen tussen de fietsen. De fietsen worden daar wel gesloopt en het is daar niet pluis. En ja, ik hoop niet dat u mij uitnodigt om van al die mensen dan ook foto's te gaan maken of me daar te begeven of gesloopte fietsen te fotograferen. Want dat zou een beetje vervelend zijn. Ik hoop dat u iets harder wil nadenken over nog verder verbeteren van de veiligheid op die plek.
Voorzitter, die boodschap neem ik ter harte. En hard daarover nadenken, dat doe ik natuurlijk sowieso met plezier.
Mevrouw Doerlager.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil mevrouw Verweij hier toch ook wel even bijstaan. Ik ben ook een vrouw. Ik kom ook niet graag aan de achterkant van dat stuk station. En als je inderdaad bedenkt, u zegt dan, hè, er gebeurt niet zoveel daar. Ik heb volgens mij 2 dagen geleden een hele mooie foto gezien op Facebook. Dat er een groep jongeren heeft blijkbaar u iets te serieus genomen met zet niet de fiets in de rekken, maar hang ze op. Dat ik heb een foto gezien dat er allemaal fietsen hingen echt langs het spoor. Dus er wordt wel degelijk wat gedaan. En eigenlijk vind ik dat opvallend, want volgens mij hangt daar op het hoekje een camera. Dus het is mijn vraag eigenlijk, hoe wordt daarop gehandhaafd?
Ja, voorzitter, die camera, dat weet ik niet. Ik heb ook geen idee hoe die in gebruik is, maar dat is wel interessant om eens naar te kijken.
Voorzitter?
Gaat uw gang.
Zou dat kunnen betekenen dat het een camera is zoals we er een aantal hebben die gewoon weer niet uitgelezen wordt, waar niet op geacteerd wordt?
Ik gaf aan, dat weet ik niet, maar camera's kunnen buitengewoon nuttig zijn in dit soort situaties, dus dat is zeker het verkennen waard. Als u allemaal zegt, nou dat vinden wij een goed idee, dan ga ik daar natuurlijk graag naar kijken.
Komen we bij de volgende vragen van GroenLinks aan burgemeester Van den Top over vuurwerk. Meneer Van Waarden, wilt u... Nee? Oké. Okay. Burgemeester, aan u het woord.
Ja, ik wil eigenlijk beginnen met te zeggen dat ik vind, en niet alleen ik vind, denk de eerste beelden van de oud- en nieuwviering van dit jaar zijn dat Hilversum het eigenlijk ontzettend goed gedaan heeft. Ik ben er ook wel trots op. Jullie weten, ik ben nogal trots op Hilversum, dus dat ben ik ook in dit geval. Het is ongelooflijk goed verlopen. Maar ik zeg er ook bij dat, en wat een feestelijke nieuwjaarsviering is, ja, daar zijn de meningen gewoon ook over verdeeld. En dat betekent ook dat ik vind dat ik daar als voorzitter van allen die daar iets van vinden ook een beetje moet voorzichtig zijn met daar zelf al te veel persoonlijke inkleuring aan te geven. Wat we wel hebben gezien bij de terugblik op het afgelopen oud en nieuw is dat in die gemeente waar een lokaal vuurwerkverbod is afgekondigd, dat dat eigenlijk niet heeft gewerkt. En ik vind wel ook dat we bij welke maatregelen we ook nemen, wel heel goed moeten nadenken of die ook handhaafbaar is. En wat die voor, nou ja, belasting oplevert naar de politie en aan onze BOA's. Die op dit moment, en dat zeg ik er toch ook even bij, ook omdat ik hoop dat ze misschien wel meekijken, ook in deel, belangrijk deel van het succes zijn van deze nieuwjaarsviering. Ze hebben allemaal buiten, in contact met de buurten, gezorgd dat het op een veilige manier verliep. En daar heb ik ook persoonlijk dingen van gezien waar ik bijzonder van onder de indruk was. Dat is een deel van het succes van de situatie in Hilversum ook het afgelopen jaar geweest. Dus een vuurwerkverbod geldt voor mij is het uitgangspunt van landelijke politiek. En daar moet ook landelijk een uitspraak over worden gedaan door de politiek in de meerderheid van die er dan op dat moment over gaat. Als het gaat om die vrijwillige vuurwerkvrije zones waar u naar vraagt, er waren er twee hier in Hilversum. Dat zijn zones waar mensen zelf met hun buurt afspreken dat ze dat zo willen doen. Daar heeft ook de gemeente geen handhavingsrol in, maar dat kunnen we natuurlijk wel faciliteren. Dat wordt ook gefaciliteerd. Er wordt aanwijzing gegeven hoe je dat kan doen. Maar dat wordt niet, als een vuurwerkvrije zone door een buurt wordt afgesproken, komt er geen BOA langs of een politie langs om dat in de gaten te houden. Uw derde vraag gaat over de locatie van de activiteiten die traditiegetrouw zou ik bijna zeggen op het Marktplein plaatsvindt. En de suggestie wordt gedaan om dat wellicht ook op andere plekken te gaan doen, om wat meer te verdelen. Mijn insteek voor nu, maar ik ga het ook gewoon evalueren in de regio. We hebben in maart gepland om ook in regionaal verband terug te blikken op de oud- en nieuwviering. Maar voorlopig is voor mij een vertrekpunt bij wat we ook doen met oud en nieuw, dat ik het ook kan faciliteren en kan handhaven op een plek waarvan ik weet dat ik daar ook de mensen heb om de boel in de gaten te houden. En ik moet zeggen, een van de meest treurige herinneringen voor mij aan de afgelopen oud en nieuwviering is dat ik het vuurwerk heb moeten afgelasten, waar heel veel mensen zich op hadden verheugd. En ik heb min of meer ook wel beloofd aan iedereen die me daarop heeft aangesproken dat ik over inmiddels iets minder dan 355 dagen, geloof ik, een nieuwe poging zal doen om wel daar een heel mooi nieuw gemeentelijk vuurwerk te laten zien. Dus dat is mijn eerste insteek en hoop dat dat aan het eind van dit jaar zal gaan gebeuren, aan het begin van het feestelijke jubeljaar van deze gemeente. Dank u wel.
Meneer Van Waarden.
Ja, aanvullend. Ook ik ben een groot fan van centrale vuurwerkshows, want dat ziet er fantastisch uit. Zoals je dat over de hele wereld ziet. We hebben in Nederland een traditie opgebouwd waarbij we dat graag zelf doen op allerlei manieren. En daar vindt de een wat van en daar vindt de ander wat van. Ben ik het helemaal mee eens. Wat je natuurlijk landelijk ziet, is dat de tendens is dat er een meerderheid ontstaat onder de Nederlanders. Van, joh, moeten we dit zo willen? Politiek is er nog geen meerderheid. Dat gaan we zien de komende jaren. Het derde punt dat ik noem, is meer een idee. Hè? Dus goed om dat eens te bespreken de komende tijd. Ik kan me voorstellen als je in de Meent woont of in Kerkelanden, dat het juist heel leuk is en verbindend is om in de wijk op een centrale plek ook een vuurwerkshow te faciliteren. En ja, dat vraagt een stukje handhaving, et cetera. Maar ik denk dat het mooi is om in gesprek te gaan. En wellicht dat we dat dan op meerdere plekken, dat het ontstaat in wat GroenLinks betreft, dat weet u, de weg naar een landelijk vuurwerkverbod en mooie vuurwerkshows op centrale locaties.
Ik zal u de toezegging doen, want dat is ook belangrijk dat u dat van mij weet. Kijk, ik heb het nu eigenlijk gewoon helemaal naar het draaiboek gedaan van de afgelopen jaren. Hè. Dus dit is ook kan ik geen enkele credit voor nemen. Het is gewoon gedaan zoals we het altijd deden. En we gaan op grond van hoe het nu is gegaan evalueren hoe het was. En ik zal deze suggestie van is het mogelijk en wat betekent het aan kosten, wat betekent het aan handhaving, om decentraal in de wijken ook dingen te kunnen doen. Ik snap ook het argument, het is ver vanuit de meent naar de markt. Dat is allemaal zeer valide, dus ik neem dat ook echt mee. En zodra we wat dichterbij het nieuwe jaar zijn, wat nog wel eventjes duurt, dan kom ik erop terug.
Een kleine aanvulling. Een niet nader te noemen GroenLinks-fractielid was met kerst in Spanje. En vierde daar oud en nieuw vervolgens. En die vertelde dat ze ook een fantastisch concert hadden. En, dus ik kan me ook voorstellen dat we bekijken of het mogelijk is. Top 2000 ligt u aan het hart. Om op de markt tussen de kindervuurwerkshow en de grote vuurwerkshow om 12 uur ook nog een top 2000 concert te organiseren.
Nou, u weet, daar kan ik niks tegen inbrengen.
Ja, daar is wel iets tegen in te brengen.
We hadden nu de Gooise Zangers, hè, het programma. Ja. Maar goed, ik ga deze suggestie ook wel meenemen, denk ik. Dank u wel.
Dan zijn we nu bij de vragen van D66 aan wethouder Walters over de vertaling bouwopgave. Meneer Van Grieken, wilt u de vraag toelichten? Of kan de wethouder overgaan tot de beantwoording? Wethouder Walters, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Nou, het is goed om dit eens even te bespreken. Dat vind ik prima. Want u vraagt eigenlijk, is het nou duidelijk of is het nou onduidelijk? En we hebben natuurlijk in de woonvisie afgesproken dat we gaan voor 33% sociale huur, 50% middensegment, 17% hoger. Dus dat is heel erg duidelijk. En dat geldt in principe voor elk project en dat geldt voor het totaal. Nou, zal ik dat even toelichten. Het geldt in ieder geval voor het totaal van Hilversum. Zo hebben we het afgesproken. Om daar te komen geldt het in principe voor elk project. Want ja, ik zeg tegen elke ontwikkelaar, hier is de woonvisie, daar staat in wat Hilversum wil bouwen. En wat is nou in principe? Nou, er zijn sommige projecten waarvan je zegt, daar zit een bijzondere kant aan. Bijvoorbeeld een hoge saneringsopgave of een hoge restauratieopgave. Dan zou je met elkaar kunnen kijken, willen we hiervan afwijken? Dat is dus het principe. Maar ik begin met het principe. Waarom ook? Omdat als ik dat niet doe, dan denken die ontwikkelaars, moh, in Hilversum, met een beetje kletsen kom je er wel. Dus ik koop als projectontwikkelaar dat stuk grond of die locatie. En ik ga erbij vanuit dat ik best 50% duur kan bouwen. Maar dan ga je dus ook de prijs betalen voor die grond, uitgaande van een behoorlijk portie duur bouwen. En als ze dan naar ons toe komen en wij zeggen nee, zo zit het, dan zeggen ze ja, maar ik heb die grond heel duur gekocht, dus dat kan helemaal niet. Ja, dat is niet ons probleem. Dus u ziet precies hoe de paaltjes liggen en dat is ook een beetje wat we samen doen. Dus bij bijzondere projecten of hele kleine projecten, als het 3 woningen is, ja, ga je dan 3 diverse woningen, eentje naar de corporatie. Dat wordt wel heel lastig, maar ook de corporatie heeft ook trouwens gezegd, ook over hele kleine aantallen is met ons te praten. Dus ja, het is super duidelijk en het is ook een beetje de afwegingen.
Meneer Van Grieken, heeft u een aanvullende vraag?
Ja, ik vind het een glashelder betoog. Ik kan het helemaal volgen. Wat ik niet kan inschatten, maar dat is omdat ik een leek ben, is of dat in de praktijk ook dan echt werkt ook met kleine projecten. Ik kan me voorstellen, ik heb dan met 1 of 2 projectontwikkelaars gesproken, en nogmaals, ik zit hier niet namens hen, maar als leek dacht ik, nou, ik kan me best voorstellen dat voor dit specifieke project het ingewikkeld wordt om precies volgens die regels te bouwen. Omdat dat dan, ja, als het, dit ging om 14 wonen, geloof ik, 14 woningen bij de Neuweg in de buurt. Dat ik als leek dacht, ik kan me voorstellen dat dat best ingewikkeld is om hier te voldoen aan die regels. Maar ik kan niet inschatten, en dat was ook volgens mij de tweede of de derde vraag die we hadden, lopen hierdoor projecten vast omdat mensen niet door kunnen? Maar ik ben het volledig eens overigens met het principe. Hè. Daar sta ik volledig achter. Ik ben gewoon benieuwd hoe dit in de praktijk uitpakt.
Nou ja, ze moeten met een goed voorstel komen die aan de woonvisie voldoet. En ja, als ze zeggen van die 1/3 sociaal, dat lukt me echt niet, maar daarom doe ik, ja, weet ik veel, 75% middenduur, dan is het een voorstel. Maar meestal is het, ik kan me 1/3 sociaal niet doen, dus ik wil alles duurder.
Meneer Van Grieken,
sorry, voorzitter.
Via de voorzitter.
Ja, voorzitter, sorry, ik drukte te enthousiast. En hoe zit het met projecten die zeg maar al eerder gestart waren voordat de visie er was? Dus die al gaande, dit was iemand, ik kan het niet controleren, maar ik was al eerder begonnen. Ik had met participatie gedaan. De buurt was enthousiast voor het project wat ik had. Ja, nu is er opeens nieuw beleid en dat fietst daar doorheen. Is daar ook nog beleid voor of...
We hebben als gemeente en als regio altijd 1/3, 1/3, 1/3 gehad. Dus zoveel verschil zit daar ook niet in. Ja. Dus ja, u moet ook redeneren. Dat is een beetje het spel. Hè? Dus de moeilijkheid vertellen ze u. En de mogelijkheden, die vertellen ze u wat minder. Ja.
Meneer Roderick.
Ja. Oh, een bordje is gevallen. Nee, maar het is mij daar al te vragen. Het is mij helderder geworden. Ja. En ik, nogmaals, onze fractie steunt de lijn helemaal. Het was puur nieuwsgierigheid.
Mevrouw Van der Linde, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wethouder, in aanvulling hierop wilde ik vragen. We hebben in de woonvisie natuurlijk een aantal principes beschreven die we belangrijk vinden. Dit uitgangspunt vinden we met elkaar heel belangrijk, maar we vinden ook bouwen voor doorstroming belangrijk. Stel dat een ontwikkelaar zou aangeven of een woningbouwcorporatie van met deze ontwikkeling zou ik graag, 75% middelduur willen doen. Daarmee verwacht ik dit vrij te spelen en dan wordt het in het geheel, blijft het nog goed voor die norm. Stel dat dat zou gebeuren, zou u dat dan... komt dat dan bij u of valt dat van, zeg maar, door de gaten van de zeef? Dus met andere woorden, als het een spanning wordt tussen het afwegen van die verschillende principes ten opzichte van elkaar, komt dat dan bij u of zeggen de ambtenaren dan van nou, het komt niet door het eerste poortje, dus het is een nee?
Als er een project besproken wordt met mij, dan is het altijd in zijn volledigheid. Dus er wordt ook altijd op een, als er een voorstel wordt gedaan door een ontwikkelaar, wordt gekeken, past het bij parkeren, past het bij dit, past het bij dat, past het bij zus. Dus het is een totaalplaatje. Dus het is niet zo, en dat is, maakt daarna de afweging. Dus, ja.
Meneer Vonk.
Ja, wethouder, bent u bereid dat als u afwijkt van die norm, om dat ons te laten weten, zodat wij kunnen kijken en waarom dat zo is?
Nou, niet per project, maar u krijgt er vanzelf een paar langs als we dus bij bestemmingsplannen aanpassen. En er zijn gegronde redenen om daar toch iets van af te wijken. Dan moet u daarmee instemmen. Hè? Want net, ik geloof dat bij Korte Noorderweg hebben we ook iets aan die verhouding gedaan. Omdat dat we er zo uitkwamen. En daar heeft u dan mee ingestemd. Dus bij bestemmingsplannen krijgt u dat prima langs. En in het totaal rapporteren we dit bij de jaarrekening. Daar zit een indicator in. Voldoen we aan de woonvisie en daar rapporteer ik op.
Meneer Bakker, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Bij de projecten vallen bijna altijd de sociale huurwoningen af of worden minder. Hoe bewaakt u dat het totaal van Hilversum dan toch aan die 33% komt? Want er zullen dan andere projecten moeten zijn waarbij meer sociale huurwoningen gebouwd worden.
Ja, mijn intentie is wel om met bouwprojecten waar hoofdzakelijk een corporatie bij betrokken is, om hoger dan 33% te zitten.
Ja. Even schorsen, dan kan iemand zijn telefoon uitzetten.
En wat nog één ding om te vertellen is, deze eisen kunnen we opleggen als er een bestemmingsplanwijziging nodig is. Als iemand wil bouwen en er zit al een woonbestemming op, ja, dan kan ik niet aanvullende eisen stellen. Dus om het plaatje even compleet te maken, Ik kan alleen duwen op bestemmingsplanwijzigingen of echt waar wij extra toestemming moeten geven.
Is er hier nog iemand die een vraag wil stellen? Of? Nee? Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van dit vragenuur. Ik dank u allen hartelijk en tot de volgende keer.